reactie, ik voel me niet gehoord. Het is echt ongelooflijk. En wat ik mij afvraag is, registreren wij ergens centraal alle vragen of klachten die binnenkomen, dus ofwel telefonisch of via Facebook of Twitter of wat hebben we allemaal. Wordt dat ergens centraal geregistreerd? Of ik weet niet hoe dat gaat hier nou intern. Als er klachten binnenkomen op Facebook, wie dat oppakt, is daar iemand voor aangewezen die dat beheert. Maar wordt dat ook gedeeld onder de organisatie? Telefonisten krijgen ook klachten binnen, neem ik aan. Of die verbinden mensen door. Ja, ik vraag me af hoe dat dan allemaal een beetje zo bij elkaar komt.
Ja.
Maar ook iets simpels als een digitale nieuwsbrief, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ja. Ik weet niet, valt misschien niet onder de visie direct, maar kijk, dat zijn dingen waar je heel snel mee kunt beginnen. Daar hoef je geen lange visies over te houden. Hè.
Ja. En de digitale nieuwsbrief die komt er dus nu echt deze maand aan.
Ongelooflijk.
Maar we moesten toch wel echt even de privacy van al onze inwoners waarborgen voordat we die eerste uitstuurden. Techniek staat voor niks, maar wetgeving is tegenwoordig een ander ding. Het centraal registreren, ja, we hebben dan wel even over een stukje bedrijfsvoering. Maar voor jullie inzicht, alles wordt centraal op projecten geregistreerd. Dus op een project, bijvoorbeeld bij de vliegenoverlast, dragen wij vanuit communicatie alles aan bij die vakinhoudelijk medewerker. Alles wat op Facebook wordt gezet, en niet alleen op onze Facebook, ook op die van andere pagina's, ook op die van andere platformen. Al die meldingen worden aangedragen bij die vakinhoudelijke medewerker. Ook vanuit de telefoon, vanuit de mail, alles komt bij die ene persoon binnen en die registreert dat en die acteert daarop.
Burgemeester?
Ja, ik wil daar wel op reageren, want volgens mij het verhaal vliegenoverlast hebben we eerder ook aan de orde gehad, hè, ook aangegeven van ja, waar dat mogelijk nog tot verbetering zou kunnen leiden in de communicatie. En als u goed Facebook gevolgd hebt, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de overlast bij het winkelcentrum. Op basis van de ervaringen die we in ieder geval hebben opgedaan bij de het dossier vliegoverlast, hebben we daar ook meteen proactief gecommuniceerd, hebben ook wat meer inhoud gegeven aan de boodschap. Niet alleen, we hebben er kennis van genomen. Dus het betekent ook, ja, kijk, een visie en een uitvoeringsagenda wil niet zeggen dat er nooit meer iets fout gaat. Wil ook niet zeggen dat iedereen zich even goed gehoord en begrepen voelt. Maar je moet wel leren van dingen waar je tegenaan loopt. En volgens mij leren we ook nog permanent. En betekent ook dat je weer op basis van ervaringen die je opdoet, bijstelt en weer opnieuw acteert.
Nee, dat klopt. Dat begrijp ik. En ik kan me voorstellen dat vaak dezelfde vragen gesteld worden. Maar er komen wel 180 reacties binnen, waarvan de 140 negatief zijn, zal ik maar even zeggen. Dus er gaat toch iets niet helemaal goed, denk ik dan. En u kunt misschien denken wanneer op de gemeente, ja, we hebben dat al 3 keer op Facebook gezet, ja, dan moeten we het maar gelezen hebben. Maar blijkbaar is er, als je het over communicatie naar de burger hebt, is dat dan toch...
Ik laat deze reflectie even hangen en ga verder met de vragen, als u het goed vindt.
Ja goed, ik reageer gewoon even op de reactie van de burgemeester.
Ik laat die reflectie. Ja?
Joey Steins van Steins Belang. Ik had een vraag over, er wordt gezegd van de burger. Wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen jeugd en de oudere bevolking en tot hoeverre? En nog een vraag over de website dan. Er wordt ook vaker aangegeven door burgers dat het lastig is om dingen te zoeken of meldingen te maken. Is hier ook nog in de visie nog iets over, wordt het nog verbeterd of niet?
De meldingen, daar is nu dat meldingensysteem voor ontwikkeld. Hè? En als communicatie gaan we gewoon echt kijken van hoe kunnen we dat zo breed mogelijk kenbaar maken. En daarnaast loopt nog steeds eigenlijk een soort van pilotfase. Zijn ze ook op dat meldingensysteem gewoon goed aan kijken van hoe kan dat continu verbeterd worden. Dus ook op een moment als we het hebben over centraal registreren, dan komen klachten binnen via de telefoon of Facebook of welk kanaal dan ook. Over dat men een melding heeft gedaan, maar dat men geen reactie heeft gekregen of wat dan ook. Dan wordt er meteen allemaal centraal gepakt om te kijken van hoe kunnen we daar nou actie op ondernemen. Maar we zien ook nog een uitdaging gewoon bij breed kenbaar maken van het nieuwe systeem. Jongeren, ja, dat is een hele goeie. Ik gaf net al aan, we hebben verschillende type inwoners. Grofweg in te delen in een heel betrokken groep en een minder betrokken groep. Maar die minder betrokken groep, dat jongeren, is daar een hele belangrijke in. En die vormen ook echt wel een uitdaging op dit moment. En we zijn gewoon aan het kijken van hoe kunnen we echt een peer-to-peer aanpak ontwikkelen. Wat wil zeggen van hoe kunnen we nou jongeren, andere jongeren laten benaderen. ook op basis van, we zijn niet de enige gemeente die met dit probleem worstelen. Dat is gewoon eigenlijk landelijk, iedere gemeente is zoekende naar de oplossing. En wij zijn gewoon eigenlijk gaan kijken op basis van die ervaring van hoe kunnen we nou jongeren inzetten om andere jongeren te benaderen. Ja.
Goed, ik ben Joe Wouters van CMB. Ik wil even vragen, het weekblad Via Stijn. Ja, vooral ouderen die niet met een computer kunnen omgaan, daar staan natuurlijk mededelingen in. Maar ik zelf heb al 2 maanden weekblad Via niet gekregen. En mijn buurtgenoten ook. En als je dan belt, dan zeggen ze gewoon, we hebben geen bezorgers. En in Aalsel heb ik kennissen wonen, die hebben hem ook al een maand niet meer gehad.
Ja. En, zijn de laatste vragen? Zijn dat uw vragen?
Nee, nog één. En vooral, u hebt het steeds over jongeren, maar de ouderen, ja, hoe worden die benaderd die niet meer met een computer kunnen omgaan?
Ja.
Dat is ook een groot probleem. En er zijn toch meer ouderen.
Het probleem van de Via Limburg is ons bekend. Daar zijn we ook intensief over in overleg met de Via Limburg. Het probleem is dat wij die signalen ontvangen, maar dat het nog niet meetbaar is. En dat proberen we nu heel erg meetbaar te maken. Maar misschien wil de burgemeester daar nog iets over zeggen.
Ja, daar hebben we ook onlangs ook de raad over geïnformeerd. Heb je waarschijnlijk ook al kunnen lezen op de kabelkrant. We hebben op basis van de signalen die wij ook krijgen, alleen op het moment dat wij in gesprek gaan met degene die zorgt voor via Stijn, die geeft aan, ik krijg nauwelijks klachten. Daar hebben we gezegd, ja, dat kan zijn dat mensen ook meldmoe worden. Dus er loopt nu eigenlijk een extra actie waarop mensen hebben we opgeroepen ook nu te melden. Met postcode, dus dat betekent dat we dan dadelijk ook data hebben. Want het probleem waar wij tegenaan lopen op het moment dat ik een gesprek ga, ik geloof dat ze 24 meldingen hadden, dat was uit de hele westelijke Mijnstreek. Dus dan wordt het gewoon heel moeilijk. En vandaar dat nu ook die extra actie loopt. Ja.
Namelijk maandag is in Urmond, daar zijn gewoon wegen afgezet. Dus morgens gingen mensen werken en s'avonds kwamen ze terug. Ze kwamen niet meer in hun eigen huis binnen. Dat is helemaal niet gecommuniceerd en alles. En hoe gaat dit opgelost worden? Is dat ook een taak van de gemeente of is dat een taak van de aannemer?
Ik neem aan dat daar met de aannemer afspraken over gemaakt zijn, maar dat moet ik even navragen bij mijn collega.
Ja, dat moet ik ook navragen. Maar ik ga dat sowieso voor je navragen. Maar wat de burgemeester net ook al aangaf, wij zeggen niet dat op dit moment alles perfect loopt, maar met deze visie willen we wel werken naar een situatie waarin alles nog beter gaat verlopen. Mm-hmm. En nog een vraag over het bereiken van ouderen. Voor ouderen vinden we print heel belangrijk. Nou, de Via Limburg is daar onderdeel van. We zijn dus nu bezig met echt het oproepen om die klachten te melden onder andere. De gemeentegids is er eentje van. Toch blijkt uit het onderzoek dat, ja, grootschalig de gemeentegids 1-op-1 naar het oud papier gaat. Dat is natuurlijk ook zonde. Dus daar worden ook weer dan tussenvarianten en oplossingen in gezocht. Ja, en dat zijn wel de 2 printkanalen samen met dan de LOS om met die ouderen te communiceren.
Ja goed, u zegt dat het meeste naar het oud papier gaat. Nou, die ouderen, ik kom nog wel veel bij ouderen. En dan zie je toch, die het weekblad krijgen, die dat toch uitpuzzelen van voor tot achter.
We gaan hem ook zeker niet afschatten, maar een wethouder is erbij komen zitten.
Ja, precies. Want ik kreeg toch wel even behoefte om wat dingen toe te lichten. Want natuurlijk, communicatie raakt heel veel, ook mijn portefeuille dienstverlening en ook de gemeentegids. En we hebben onlangs een KTO gehad, u bent daar volledig over geïnformeerd. En daar luisteren we dus echt gewoon direct naar inwoners. We hebben niet alleen maar gevraagd A, B, C. Nee, maar ook aanbevelingen van wat kunnen we nu anders doen. En eigenlijk hebben we al die zaken gewoon ingevoerd. En ook die gemeentegids vinden we heel erg spannend. Want ik bedoel, 2 jaar geleden is dat gewoon gigantisch misgegaan. Ja. Vorig jaar is het beter gegaan. Maar het KTO liet wel zien dat inderdaad van de 12.000 adressen, er 6.000 zeggen, ik hoef dat ding niet. Dan moet je natuurlijk wel na gaan denken van hoe wil je dan toch diegene die hem zo belangrijk vindt. Want we hebben daar toen 1800 klachten over gekregen. Hè? Dus het is wel heel belangrijk en leeft ook in onze gemeente. Maar hoe ga je ook die verspilling tegen? En hoe bereik je dan mensen dat je het anders gaat doen? En dat hebben we nu ook gezegd. via Limburg. Ik wil niet horen, ja, via Limburg ontvangen we niet, de website, daar kijk ik niet op, Facebook heb ik niet. We gaan gewoon alle mensen een brief sturen, dat we dat op een andere manier gaan aanpakken. Dus ook daar denken we gewoon echt wel goed na met z'n allen van, hoe bereiken we onze mensen? Dus daar had ik nog wel even behoefte aan om dat mede te delen.
Ja. Voldoende beantwoord. Geen vragen meer, dan dank mevrouw Mobbels voor haar presentatie en haar toelichting. En gaan we door met de energievisie van de gemeente Stijn. Ik ken uw vergadering al een beetje. En ik weet dat het half uur wat we achter liggen, dat we dat nu gaan inhalen. De heer Fokkinga zal de presentatie geven. En de heer Reijnen zit erbij als adviseur.
Alsjeblieft. Dank u. Zo. Even de stopwoord erbij. Goedenavond allemaal. Ik ga iets vertellen over de energievisie. En het uitvoeringsprogramma, het conceptprogramma wat we hebben opgesteld voor de gemeente Stijn. Mijn naam is Dennis Fokkinga van het bureau Driven by Values. Ik heb in het verleden al eens vaker presentaties hier gehouden. Probeer ongeveer een 20 minuutjes, kwartiertje door de presentatie te gaan, zodat er voldoende ruimte is voor vragen en hopelijk een stukje interactie.
Kwartier is prima.
Ja, prima. Nou, de bedoeling van vandaag is het sonderen van de concept energievisie en het uitvoeringsprogramma. En ook aftasten wat het ambitieniveau is van de gemeente Stijn. Ik heb een compacte presentatie voorbereid. De afgelopen maanden is het planbureau druk bezig geweest om de klimaatafspraken om die door te rekenen. Afgelopen vrijdag hebben jullie waarschijnlijk ook al in de krant gelezen dat dat nog niet helemaal gelukt is. Hè? Dat de plannen zijn er wel, maar het doorrekenen van de plannen, dat is nog vrij lastig. Hè? Want er zijn ontzettend veel maatregelen die nog verder uitgewerkt moeten worden. Wat we wel weten is dat we met z'n allen, met 192 landen, een Parijsakkoord getekend hebben. En dat alle landen verplicht zijn om een haalbaar plan te maken om uiteindelijk in 2050 CO2-neutraal te worden. Kijken we naar de gemeente Stijn, dit plaatje heeft een aantal mensen van jullie ongetwijfeld ook al eerder gezien. De gemeente heeft een energieverbruik van rond de 30.000 huishoudens. Terwijl de gemeente maar rond de 11.000 huishoudens heeft. En dat is eraan te wijten dat er natuurlijk ook heel veel energie verbruikt wordt door het verkeer en het vervoer wat hier door de gemeente rijdt. Maar ook door bedrijven die ook energie verbruiken. Nou, als je al die energie of die CO2 zou moeten opvangen met bomen, dan heb je heel veel vierkante kilometers nodig om dat op te vangen. Dus om die CO2-neutraliteit te bereiken. Dus bomen bijplanten is wel heel goed, maar dat is niet toereikend om tegemoet te komen aan die CO2-neutraliteit. Kijken we naar de mogelijkheden. De vraag van energie bestaat voor een groot deel uit mobiliteit, hè, dus vraag van brandstoffen voor vervoer. Ook een groot deel uit gas voor het verbouwen, het verwarmen van woningen en het verwarmen van water. En voor een kleiner deel uit elektriciteit. Nou, en wat nu bekeken wordt is van hoe kunnen we nou in Nederland op de meest maatschappelijk verantwoorde manier de nieuwe energie-infrastructuur gaan inrichten. En een van de scenario's die wordt doorgerekend is van we halen alles uit het buitenland. Elke dag wordt er al heel veel energie geïmporteerd uit Noorwegen bijvoorbeeld, maar ook uit andere landen. Een ander scenario is we gaan alles op de zee opwekken of in de randen van het land. Een ander scenario is we gaan alles decentraal opwekken. Nou, dat is vrij lastig omdat dat in de meeste gemeentes niet lukt. Je hebt gewoon te weinig plek om zoveel windmolens te realiseren of zoveel zonnepanelensystemen te realiseren. En het scenario waar natuurlijk nu naar gekeken wordt, is van, ja, we kijken gewoon hoe we de beste modus kunnen vinden. Dus wat kunnen we decentraal opwekken? Zoveel als mogelijk decentraal opwekken. En wat moeten we dan nog uit de omgeving halen? Kijken we dan naar deze gemeente, wat hier de mogelijkheden zijn, dan moet je dus kijken van, waar komt de vraag vandaan? Als we kijken naar de warmtevraag van deze gemeente, de gasvraag, dan is dit een van de weinige gemeentes waar die voor meer dan 100% kan worden afgedekt met restwarmte van fabrieken op het Gemmelot-terrein. Heel veel gemeentes hebben die mogelijkheid niet. Er zijn ook plattelandsgemeentes waar geen restwarmte is, waar heel veel oude woningen staan, waar dus mogelijk alleen elektrische oplossingen nodig zijn die heel kostbaar zijn. Dus wat dat betreft, door de aanwezigheid van restwarmte is hier in ieder geval best wel een voordeel aanwezig in deze gemeente. Kijken we naar de potentie van energieopwek lokaal, dan is dat geen wind. Hè. Deze gemeente is uitgesloten in het pol van windenergie, maar er is wel nogal wat potentie voor zonne-energie. En het laatste, dat is nog een beetje onzeker, brandstof. Hè. Hoe vervoer zal zich ook naar hoge waarschijnlijkheid gaan ontwikkelen richting elektrisch vervoer. Ook als we het hebben over waterstof, hè, die vraag die krijg ik ook heel erg vaak gesteld. Ook waterstof, daar heb je elektriciteit voor nodig om dat te maken. Het is een opslagmiddel. Dus hoe we de brandstoffen gaan vervangen, dat is voor een deel zal dat elektrisch zijn. En voor een deel zal het misschien te maken krijgen met biobrandstoffen, biogassen. Kijken we dus naar de balans, dan zien we dat eigenlijk de gasvraag en de elektriciteitsvraag, dat die voor een heel groot deel lokaal zou kunnen worden ingevuld. We hebben te maken met een flinke uitdaging. Landelijk moeten we in 2020 14% van de energievraag duurzaam opwekken. In 2023 zelfs 16%. Momenteel zijn we ongeveer op 7%, 6-7% beland in Nederland. Dus we hebben nog een hele weg te gaan tot 2020. En in deze gemeente, de laatste cijfers die we hebben kunnen achterhalen van de klimaatmonitor, zitten we nu op 3,3%. Dus ook hier moet eigenlijk nog een hele stap gezet worden om in de buurt te komen van die doelen. In 2030 is de bedoeling om bijna 50% CO2-emissie te reduceren. Dat wordt nu ook uitgewerkt in de klimaatplannen. Een van de mijlpalen die eigenlijk op hele korte termijn voor onze deur staat, zijn de wijkplannen, waar we dus op wijkniveau, en we hebben hier ook natuurlijk te maken met tientallen wijken in deze gemeente, moeten gaan bekijken samen met de burgers en de bedrijven en de organisaties in die wijken, wat het alternatief wordt voor aardgas. En dat zal niet overal restwarmte zijn, dat zal ook op een aantal plekken iets anders zijn. Maar de bedoeling is, de gemeente heeft de rol gekregen van de overheid om dat samen met de lokale maatschappij, met de burgers en met de bedrijven uit te werken. Kijken we naar wat dit plaatje aangeeft, dan zien we in de linker kolom zien we dus de totale energievraag. Die 100% is, waar we zien dus 23% wordt veroorzaakt door mobiliteit, 50%, 56% voor verwarming en 20% elektriciteit. Dan zien we dat alleen al om de huidige elektriciteitsbehoeften, om die lokaal, om daarin lokaal te voorzien, heb je ongeveer 350.000 zonnepanelen nodig. Nou, als je dat grof uitrekent, dan praat je over een dikke vierkante kilometer. 5% van de ruimte van de gemeente. Nou, terwijl we weten dat elektriciteit, dat eigenlijk maar een klein deel van de energievraag behelst. Wat ik net heb aangegeven is dat de elektriciteitsvraag, die zal in de toekomst waarschijnlijk enorm gaan stijgen. En dat komt dus enerzijds omdat heel veel woningen ook in de toekomst op basis van elektriciteit verwarmd zullen worden. Maar ook omdat het vervoer voor een groot deel elektrisch zal worden. Dus we zien dat eigenlijk overal een forse toename zal ontstaan in de elektriciteitsvraag. En de netbeheerder in Nexus die verwacht dat door de realisatie van zonne-energie, dat door de realisatie van duurzaam vervoer, maar ook door bijvoorbeeld koken op elektriciteit, dat de hoeveelheid laagspanning op de laagspanningsnetten, of dat de hoeveelheid energie, dat die 3 keer zo groot wordt. Dus dat betekent ook voor de Nexus dat ze heel goed kijken op dit moment van hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen om die netten zodanig te verzwaren. Nou, we hebben een routekaart nodig en we hebben ook ambitie nodig. En als we die routekaart bekijken, dan zijn het eigenlijk drie onderdelen die heel belangrijk zijn. Het eerste is besparen. Besparen, besparen en besparen. Alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. Het tweede is lokaal opwekken